Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Veel bedrijven zijn ermee bezig. Psychologische veiligheid. Maar wat is dat ook alweer? Nou, heel kort samengevat, psychologische veiligheid is de overtuiging dat je sociaal afwijkende dingen kunt zeggen en doen in jouw team. Dus nieuwe ideeën delen, domme vragen stellen, fouten bespreken. Maar psychologische veiligheid betekent ook fout gedrag aan de orde kunnen stellen. Iets dat in veel omgevingen nog niet zo makkelijk is. Dat hebben we de afgelopen maanden met de affaires rondom bijvoorbeeld The Voice en Ajax wel gezien. Goed, psychologische veiligheid. Er bestaan veel misverstanden over en ook het managen ervan is nog niet zo makkelijk. Daarom hebben we vandaag als gast Jorine Beks. Zij begeleidt organisaties bij dit onderwerp en ze schreef samen met Hans van der Loo 2 boeken over het onderwerp. Psychologische veiligheid, zo vorm je vrijmoedige teams, en ook de veldgids Psychologische Veiligheid met heel veel praktische tips. En daar zijn we dol op. Welkom Jorine, fijn dat je er bent.
Dankjewel Ben, leuk dat je me uitgenodigd hebt.
Nou, laten we eens beginnen met die misverstanden rond het thema psychologische veiligheid. Dat zijn er nogal wat. Dat begint al bij het begrip. Hè. Waar denken veel mensen aan bij psychologische veiligheid in jouw ervaring?
Nou, dat kan zijn als heel ingewikkeld en jemig, is er iets mis met mijn psyche. Dat kan zijn heel zwaar. Psychologisch, is dat wel iets voor op het werk?
Ja.
Soft, komt er ook nog bij kijken. Van, is dat voor soft gepraat? We moeten toch niet lullen, maar poetsen?
Ja, precies. Ja, dus ja. Of het is soft of het is ingewikkeld, maar het is niet wat het echt zou moeten zijn. Ja. Hoe zit het dan wel, als we dan toch hebben, we gaan nog meer misverstanden doen, maar hoe zou jij het uitleggen in jouw woorden wat psychologische veiligheid eigenlijk is?
Nou, psychologische veiligheid is het middel om én vertrouwen te creëren en te durven zeggen wat je vindt. Dat komt die vrijmoedigheid vandaan, ja. Van vrijmoedig durven zeggen. En samen verschil maken.
Oké. Okay. Laten we naar nog een misverstand gaan. Hè? Het wordt ook vaak als een luxe gezien. Een soort nice to have. Leuk dat je dat er ook bij hebt.
Ja, dat vind ik ook altijd wel interessant. Want dan, ik zeg ook wel, kijk, als dit voor jou heel erg van belang is, dat je medewerkers lekker in hun vel zitten, dan is het een randvoorwaarde, hè, dat je dat ook inregelt. Maar als je denkt, ja, weet je, die medewerkers allemaal leuk en aardig, maar ze moeten gewoon hun werk doen, dan is het ook een business case.
Ja.
Want doordat je het hebt, die psychologische veiligheid, verbind je ook mensen. Als je kijkt in de huidige tijd, is dat toch wel randvoorwaardelijk, dat je mensen ook wel verbindt, loyaliteit bij je organisatie.
Ja, er zijn branches waar mensen natuurlijk heel hard wegrennen, waar iedereen zich ook grote zorgen om maakt. Onderwijs, zorg, mensen die enorm uitvallen daar. Ja. Daar kan het dus ook bij helpen.
Ja, en ik denk eigenlijk overal, want je noemt er een aantal, maar als je gaat kijken naar de kennisintensieve organisaties, is het ook echt heel erg van belang.
Ja, je noemt het ook in je boek, het is een bekend verhaal misschien wel, maar ooit bij Google in 2016 waren ze klaar met een groot onderzoek, hadden ze jaren over gedaan, en kwamen ze erachter dat ook in een organisatie als Google, dat die psychologische veiligheid in de teams essentieel was ook om tot innovatie te komen, goede ideeën uit te wisselen. Ja, dat is natuurlijk essentieel voor ieder bedrijf tegenwoordig.
Ja, en wat ik ook, dat is zeker, en wat ook wel interessant is, nu het toch weer over die psychologische veiligheid, het is iets van het team. Dus wat ik heel interessant vind, dat onderzoek van Google, blijkt dus ook dat het ging niet over de cultuur, maar dat elk team, dat er een hele grote diversiteit was van die psychologische veiligheid. Dus dat je het kunt bouwen in een team.
Ja, dat is ook dus een groot misverstand. Sommige mensen denken dat het moet voor de organisatie
precies
als geheel dan gelden.
Precies.
Maar het geldt per team.
Ja, je kopt hem in.
Ja, nee, heel mooi. Ja. Hey, misverstanden zijn we mee bezig. Laten we er nog eentje pakken. Wat ook een misverstand is, heb ik begrepen, dat als je met psychologische veiligheid dan in jouw team aan de slag gaat, dat iedereen ook moet meepraten en iedereen zich moet uitspreken. Maar dat is niet zo, begrijp ik van jou.
Nou, er wordt als misverstand, dus oké, weet je, dat is natuurlijk vanuit Amy Edmondson, die Harvard-professor, die enorm goed werk heeft gedaan, nog steeds aan het doen is op dit thema uiteraard, een mooi onderzoek. Die heeft het over speak up. En dat leidt ertoe dat mensen denken dat je pas psychologische veiligheid hebt als iedereen direct wat kan zeggen.
Ja.
Maar er zijn mensen bij die vinden dat helemaal niet plezierig. Want er wordt wel gezegd, weet je, dan moet je mensen vragen. Dan zou ik tegen jou zeggen, hey Ben, wat vind jij? En dan denk je, oh wat leuk, Jorine vraagt het aan mij.
Ja.
Maar dat vind jij misschien leuk, maar niet iedereen.
Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen,
er zitten misschien mensen in jouw team die misschien niet echt heel introvert zijn, maar ja, wel een beetje introverter dan de rest. En die komen anders nooit aan het woord natuurlijk, als je niet af en toe de beurt geeft.
Nou ja, dat is één optie. Jij kijkt één optie aan, dat is de beurt geven. Ja. Maar nogmaals, de beurt geven, dat is niet de enige optie. Ik ben dol op heel veel opties. Uiteindelijk zijn er zoveel mensen, zoveel wensen.
Ja.
En hoe meer opties je als manager beheerst, hoe beter je ook die psychologische veiligheid kunt stimuleren. Dus ik zou zeggen, kies dan een andere werkvorm en niet maar één.
Noem eens eentje.
Nou, bijvoorbeeld one to for all betekent eigenlijk, en dat helpt enorm, en dat helpt ook extraverte personen. Want als je gaat kijken naar de hoeveelheid woorden die een extravert persoon wel eens produceert, en je kijkt naar de hoeveelheid woorden van introvert, denk ik dat waarde toevoegend, aantal woorden, de introverte persoon misschien wat meer waarde toevoegt. Nou, wat je doet is even nadenken. Dus in plaats vanuit een reflex reageren, stel je bent zo'n type op emotie en direct beginnen te uiten, dat je zegt, oké, even een minuut nadenken. Als je wat meer introvert bent, of je hebt even meer tijd nodig, krijg je die ook. Dan schrijf het voor jezelf even op, even kort, daar hebben we het over. Vervolgens in duo's, en even delen, hoe zie jij dat, hoe zie ik dat.
Oh zo, dus one en dan two, dus duo's. Two. Ja.
En ook kort, dus het zegt ook iets over de tijd. Dus het aantal en de tijd. En dan die four is dus uiteindelijk ook kort, zeg maar 4 minuten, 4 mensen. Even die groepje iets groter. En dan de vertegenwoordiger van het groepje dan plenair delen.
Om het nu echt goed te begrijpen, zeg ik dus 1 persoon, dus voor jezelf 1 minuut nadenken.
Ja.
Met z'n tweeën 2 minuten.
Ja.
En dan met z'n viertjes nog even 4 minuten praten. Ja.
En dat kan, hè, dat zeg ik weer, weet je, het is altijd maatwerk. Dus als het een keer 1 minuut, 2 minuten is, of thema een half, of 4, 5, 6 minuten. Ja. Maar wel dat je het kort houdt. Dan hou je die energie. Dus geen ellenlange polderdagen, waar we ook wel eens goed in zijn.
Ja.
En wat het mooie is, dan geef je de minderheid ook een stem.
Maar het interessante is dus dat je als manager, teamleider in dit geval bijvoorbeeld, dat je dit soort technieken eigenlijk moet beheersen. Dat je, nou ja, bijvoorbeeld jullie veldgids psychologische veiligheid eens een keer moet doornemen. En dan is het dus niet alleen maar de beurt geven, maar allerlei manieren om te zorgen dat je dus mensen die misschien normalitair niet direct zich uiten in een vergadering, dat je die dus ook betrekt en ook hun kennis en hun ideeën dus gebruikt. Want daar gaat het natuurlijk om.
En dat is natuurlijk maar één vorm.
Ja.
Want uiteindelijk gaat het ook over het uitdagen van jezelf. Want nu doen we net alsof jij als manager alles zo goed weet. Maar het kan je ook enorm erg helpen om zelf ook even een minuutje na te denken. Of even niet direct te reageren en elke keer die tijd te nemen. Ja.
Dus iedereen moet gewoon meedoen bij dit soort werkvormen. Dus niet dat je leiding geeft en zegt, nou jongens, doen jullie even groepjes en dan kom ik zo weer terug. Zo werkt dat niet.
Nou ja, dan krijg je natuurlijk die machtsverhouding, inderdaad. En dat werkt zeker niet verbindend. Want dan lijkt het of jij de alleswetende bent. En uiteindelijk is het juist veel belangrijker om de not-knower te zijn. Hè?
Ja.
I don't know it, don't know her.
Vragen stellen. We zijn bezig met misverstanden. Laten we nog eentje pakken. Heel veel mensen denken dat psychologische veiligheid, bouwen, ontwikkeling, dat heel moeilijk is. Is dat zo of niet?
Ja, nou, het is hetzelfde als, het is heel moeilijk, het kost heel veel tijd. We moeten een plan maken, we moeten eerst uitgebreid meten voordat we weten, zodat we echt het enige juiste doen. De juiste interventie. Wat is het juiste in dit moment? Dat wordt mij dan ook wel gevraagd. En uiteindelijk, kijk, wij kwamen elkaar, weet je, ik kom hier binnen en jij zegt, hey, hoi, leuk je weer te zien, vond ik ook leuk. Oké, hoe is het? Blabla, we hadden net een gesprekje over rossige haarkleuren en waar komt dat vandaan? En dan heb je een verbinding. We kunnen het allemaal.
Ja.
Alleen we vergeten een ding. Weet je, wat we in de sociale setting kunnen, vergeten we toe te passen in de business context. Dus als je hem heel erg plat slaat, is het eigenlijk niet moeilijk, want we kunnen het allemaal. Er zit wel een uitdaging, want je moet het gaan doen.
Ja.
En dat is de volgende dan als misvatting. Het is heel complex of het is ingewikkeld of kost heel veel tijd. Dat hoeft dus niet.
Je zou dus kunnen zeggen, je moet gewoon een beetje meer doen zoals je thuis ook doet. Gewoon iets gezelliger, gewoon iets vriendelijker, iets makkelijker misschien in de omgang. Is dat dan wat je bedoelt?
Interesse. Volgens
interesse.
Mij is, het ook is aanblijven. Kijk, wat je veel ziet in meetings is, je komt bijvoorbeeld, nou, nu gaan we steeds meer naar kantoor, hè? Je komt bij elkaar en dan is het, hallo, hoe is het? Nou, weet je, praat je, wil je koffie? Ik neem even koffie voor je mee. En dan begint die meeting. En dan iemand die zegt ook, de meeting begint. En dan gaat er een soort knop om.
Ja.
En dan gaan we bananen gooien, moeilijk doen, discussies, bam, bam, bam.
Bananen gooien, help eens even, wat bedoel je daarmee?
Ja, ik wil iedereen die gooit het op tafel en dat was hem. Dat is een beetje als beeldspraak.
Oh, ja, precies.
Slaat nergens op, maar oké. En dan aan het eind, dan stopt die meeting en dan is het voorbij. En dan is het denk ik, hey Ben, wat ga je doen van het weekend?
Ja.
En daartussendoor is die verbinding weg. Dus uiteindelijk,
een soort vreemde rolwisseling die mensen doormaken. Ik herken dat wel trouwens van meetings. Eigenlijk ook wel, ja, ik doe het zelf ook. Maar hoe kom je daar dan vanaf?
Nou, wat je merkt is dat op het moment dat je verbinding maakt aan het begin, en dat je dat doet als, dat het heeft een functie, dat je tussendoor ook nog een keer weer aan kunt haken. Van hoe zit het nou? Hoe is het? Elke keer weer kijken, oké, zijn we allemaal betrokken? Heb je kunnen zeggen wat je had willen zeggen? Bewust bezig zijn met die verbinding, behoud je hem. En daar is wel iemand voor nodig. Dat hoeft niet altijd de teamleider te zijn. Ik zeg voor de grap, elk team heeft wel een Japie. Weet je wel, Japie Krekel van Pinocchio?
Oh ja.
Het geweten.
Ja.
Weet je, er zijn mensen met dat talent. Niet iedereen heeft, het maakt ook niet uit. Hè? Maar wie dat talent heeft, geeft diegene ook zeg maar de pet. Dat het oké is dat hij in één keer even toetst. Oké, zijn we er nog? Is het oké? Even checken.
Een soort chef psychologische veiligheid, zeg maar.
Ja, en dan krijgen we weer het gevaar. Want als je dat zegt, denk ik, wat zeg ik nou? Wat heb ik nou gezegd? Want het is niet van één mens, het is van het hele team.
Oké, maar er is iemand die het wel een beetje in de gaten houdt. Dat is wel makkelijk. Ja. Ja.
En kun je misschien rouleren, zou ook nog kunnen. Even weer een oplossing aandragen. Voordat die één het altijd is.
Goed, we hebben allerlei misverstanden besproken. We hebben het ook over gehad dat iemand in het team zich misschien een beetje verantwoordelijk voor moet voelen. Of in ieder geval misschien een soort Japie Krekel kan zijn. Kun je eens een paar dingen noemen waar zo iemand dan op moet letten?
Dus je zegt, we willen ermee aan de slag. Daar begint het mee. We willen met het team ermee aan de slag. We willen verbeteren. Die psychologische veiligheid is voor ons inderdaad een middel om beter te kunnen presteren. Dus eigenlijk een soort nudge, een zetje wat je als team nodig hebt om dan die psychologische veiligheid te creëren. Maar er zijn heel wat stappen voor. Ja. Dus dan heb je het eerst over het herkennen. Hoe doen we het nu? Erkennen, dit doen we samen. Wat willen we? Wat moeten we daarvoor kunnen? Jij, ik, het team ontwikkelen. En wanneer gaan we het doen? En dan kan het zijn dat zeggen, hey, we hebben een Japie. Wat fijn als jij nou, tijdelijk, hè, als experiment, hoe weet je nu dat het er is? Hoe kun je nou dat je denkt, hey, hoe doen we het nu eigenlijk? En laagdrempelig komt die weer. Hoef je niet hele meetinstrumenten voor te installeren.
Nee.
Het zijn kenmerken en dat is inclusie.
Oké.
De Big Five noemen we die. Inclusie, dat gevoel van thuisgevoel. Dat oké is wie je bent, dat oké is wie jij bent. En dat je dus mag zijn wie je bent. Maar ook dat je interesse toont in elkaar. Dat je dus niet meningen tegenover elkaar zet, maar naast elkaar legt. En dan krijg je de tweede, dat gaat over delen.
Ja.
Meningen geven, komt die ook. Hè? Meningen, maar ook fouten met elkaar durven bespreken. De derde is leveren. Iedereen doet mee.
Okay.
Vanaf moment 1. Dus het is niet, jij bent nog maar net binnen, dus je houdt je mond. Maar het is ook niet, we hebben een actielijst. Wat leuk, nee, die doe je om uit te voeren. Dus je spreekt elkaar
om er even bij te blijven nog. Dus inclusie en dan delen en dan leveren. Dan zijn we op 3.
Ja, 3. En dan de vierde, uitdagen.
Ja.
Elkaar uitdagen, de status quo uitdagen. Maar ook jezelf uitdagen. In hoeverre lever ik nou een positieve bijdrage aan het veilig voelen ook van die ander? Want het is heel fijn dat ik durf te zeggen wat ik vind. Maar dan heb je als team helemaal niks aan als die anderen dat niet durven. En de vijfde is positiviteit.
Oké.
Nu is het niet altijd jippie ajojo in zo'n team. Dat is ook gewoon zo. Ja. Maar hoe ga je ermee om? Hoe ga je om met negativiteit? En die emoties die zijn er. Dus ik ben ook geen voorstander van het wegduwen van die emoties. Maar durf ze ook gewoon te uiten. En ga dan met elkaar kijken, oké, wat is hier nou nodig? Voor jezelf kijken, wat had ik anders kunnen doen? Dus dat ik wel zeg, een ventiel en een spiegel.
Ja, oké, maar goed, dat laatste inderdaad kan nog een beetje tricky zijn. Want voel je dan ook veilig genoeg om bijvoorbeeld de vinger op de zere plek te leggen soms? Of wanneer er inderdaad sprake is van dingen die echt niet kunnen in een bedrijf. Dat is vaak natuurlijk niet zo'n lekkere positieve sfeer die je daarmee krijgt.
Nee, en nu zeg je wel, kijk, ik had nu over de positiviteit dat je ergens van baalt en dat je het kunt zeggen inderdaad.
Ja.
En wat je weer aangeeft, dat gaat over die vrijmoedigheid. Dat je durft aan te geven. Dat is natuurlijk typerend voor die psychologische veiligheid. Ik wil nog heel even terug naar die Big Five die ik benoemde.
Ja.
Het kan namelijk al, want we hadden het over tips voor de luisteraars. Wat al zou kunnen is, je hoeft het helemaal van mij geen psychologische veiligheid te noemen. Maakt me niet uit. Noem het een open en veilig werkklimaat. Noem het helemaal niks. Doe het gewoon, hoe doen we het allemaal? Maakt me allemaal niet uit. Als je maar begint, hè. En het zou ook kunnen zijn, die Big Five. Inclusie, delen, leveren, uitdagen en positiviteit. Waar scoort ons team nou het hoogst op?
Ja.
En dan begin je al, dan krijg je al de dialoog. Wat doen we nou het beste? En het grappige is, die hersenen van die mensen, heb je ook al ervaring mee, die gaan heel snel weer denken, maar wat kan beter?
Ja.
Dus door te benoemen, wat doen we goed, zit je al in een andere vibe. En dan,
dan wil je misschien ook wel gewoon meer.
Ja.
Want psychologische veiligheid is niet alleen maar nice to have, het is echt nuttig. Even heel kort, wat levert het dan op?
Het is eigenlijk gewoon een business case ook.
Oké.
Dus als je kijkt naar, het is gewoon een must-have. Want als je het niet hebt, dan heb je die betrokkenheid. Maar ook de kennis die komt niet op tafel. Als je gaat kijken naar de huidige wereld. Nou ja, hoe ga je om met die steeds sneller veranderende kennis? Je kunt het niet meer in je eentje. Als manager was het eerst nog dat je met je IQ lekker door kon groeien. Nu is die EQ nodig, dat verbinden. Anderen moeten eigenlijk veel meer weten dan jij. Dat is een randvoorwaarde. En we zitten in steeds meer verschillende teams. Dus uiteindelijk zit je in een team, moet je direct scoren. Want anders loop je alweer achter op de concurrent. En als je gaat kijken naar de nieuwe medewerkers. managers, de nieuwe generaties, die hebben heel veel behoefte aan en autonomie en aan verbinden en aan leren. Ja. En juist die combinatie maakt dat als je er niet op inzet, op die psychologische veiligheid, ja, dan ga je gewoon de boot missen.
Ja, ja, dan komen mensen niet tot hun recht. Dan kunnen ze niet de bijdrage leveren die ze zouden kunnen leveren. En misschien vertrekken ze ook alweer eerder.
Ja, en daarbij vind ik het zelf, dat is natuurlijk mijn intrinsieke motivatie, geloof ik ook, dat heel de wereld, om het even lekker groot te trekken, een stukje leuker is als die psychologische veiligheid meer aanwezig zou zijn.
In de introductie zei ik het al even, er is ook een relatie tussen psychologische veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Hoe zie jij die relatie? Kun je dat eens uitleggen?
Je hebt psychologische veiligheid en sociale veiligheid. Sociale veiligheid, dat is voor de hele organisatie. En dat gaat over normen en waarden. En dat gaat ook over, hebben we een vertrouwenspersoon? Is er een pestprotocol? Hebben we een meldpunt? Weten mensen waar ze kunnen melden als er dus dat grensoverschrijdend gedrag is? Dat is één kant. En daarnaast heb je dan die psychologische veiligheid. En dat zit binnen teams, is van teams. Bouw je met elkaar. Ja. En dat gaat erover, durf je te zeggen wat je vindt. Dus als je wel vertrouwenspersonen hebt, maar je komt erachter dat er nooit meldingen zijn, dan kun je heel blij zijn, maar eigenlijk is het een beetje struisvogelgedrag. Ja, want als er niks wordt gezegd, betekent dat niet goed nieuws. Interessant is, geldt hetzelfde voor als jij als leidinggevende zegt, is iedereen het met mij eens en iedereen is het met je eens. En je hoort nooit, hebt nooit tegengeluid, moet je ook achter je oor krabben.
Ja. Ja, dus mensen zeggen, ik hoor nooit klachten. Ja. Dan is waarschijnlijk dus iets mis met die psychologische veiligheid.
Ja. Ja.
Heel interessant. Maar wat moet je dan wel doen?
Ja, dat is heel. Ja, dat is zoveel mensen, zoveel wensen. Maar het begint er al mee wat ik net aangaf. Weet je, start die dialoog, gooit een keertje open. Hoe scoren we? Waar zijn we het beste in? Is één optie. Ja. Maar het zijn ook hele kleine dingen waar je gewoon direct mee kunt beginnen. De check-in. En hoor ik wel vaak. Ja, die check-in. Ja, de ene keer doen we het wel, de andere keer niet. Of kost veel tijd. Doe het gewoon elke keer. Van hoe zitten we erin? Dat is één. Maar ook de check-out, die is ook heel erg van belang aan het eind van de meeting. En die kun je op inhoud en op het stuk samenwerken doen. Dus je kan hebben gedaan, hè, heeft de meeting opgeleverd wat je had gehoopt of had verwacht. En aan de andere kant ook, heb je bijvoorbeeld kunnen zeggen wat je had willen zeggen.
Ja,
een paar minuten, want dat is een grappig, denken mensen, duurt lang, duurt niet lang. Het kan echt in een paar minuten.
En als we nou nog eens even naar het probleem van dat grensoverschrijdende gedrag gaan, en dat er wel loketten zijn en het wordt toch niet gemeld, dan kan ik me voorstellen dat als je het gesprek daarover wilt openen als teamleider, als leidinggevende of nou ja, gewoon als collega überhaupt, dan nog best lastig is om de juiste woorden te vinden.
Nou, wat je ook merkt is, kijk, als je al niet gewend bent om gewoon even te zeggen tegen een collega of in een meeting te zeggen, dit vond ik niet plezierig, of aan te geven hoe je het anders zou willen. Als je al niet eens in een meeting kunt zeggen van, hey, ik wou even uitpraten. Of tegen iemand anders, volgens mij begrijpen jullie elkaar. Als dat al niet lukt, ja, dan is grensoverschrijdend gedrag natuurlijk vreselijk ingewikkeld om het wel aan te geven. Dan is het een enorme kloof die je moet gaan overbruggen.
Dus als ik je goed begrijp, dan zeg je ook de gewone dingen in psychologische veiligheid, gewoon die check-in, die check-out en allemaal dat soort dingen, dat zorgt ervoor dat die drempel ook gaandeweg lager wordt. En dan komen ook de dingen die misschien heel lastig zijn te bespreken, komen uiteindelijk misschien makkelijker boven water.
Dat is wel logisch. Aan de andere kant geloof ik ook dat als die psychologische veiligheid daar is, de kans op excessen veel kleiner is. Want dan ben je gewend aan te spreken. Het is dus heel normaal om aan te geven wat je grens is.
Je leert ook beter met elkaar te praten en ook grenzen aan te geven.
Ja, en je bent dus door dat vertrouwen in het team is ook makkelijker om iemand te vinden die jou kan steunen in het wel bespreekbaar maken. En dat is ook, hè, met die hele psychologische veiligheid. Welk setje heb jij nodig om van die drempel om wat te zeggen een glijbaan te maken?
Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen, zeker als het over precaire onderwerpen gaat, dat het ongemak wat überhaupt aan bepaalde onderwerpen kleeft, zoals bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat uiteindelijk altijd lastig blijft.
Nou kijk, uit eigen ervaring, dat is ook ingewikkeld. Kijk, ik heb ook wel eens gehad dat ik op zaterdagavond een appje kreeg van opdrachtgever met slaap lekker om 9:45. Ja, is dat normaal? Ja, nee, weet je, ja, oké, je kun je nog denken wat attent, hè?
Ja.
Maar doe je er wat mee? Denk je, ja, moet je daar wat mee doen? Moet ik dan tegen diegene zeggen, nou, ik heb geen zin om 9:45 s'avonds in het weekend een appje van jou? Denk een beetje overdreven. Maar als je op een gegeven moment, een paar weken later, had ik ook een appje krijgt met, joh, was met carnaval. Als jij als prinses gaat, ga ik als kikker. Toen dacht ik, ja, oké, misschien moet ik hier wel wat mee. Hè?
Ja,
toen dacht ik, ga die persoon even één op één erop aanspreken. Of tenminste, het vertellen wat ik ervan vind. En als vervolgens zo'ngene dan je s'avonds weer appt met, ik mag toch nog wel appen, wat doe je dan?
Ja.
En ik heb er niks mee gedaan en uiteindelijk is het voorbij gegaan. Maar ik bedoel aan te geven, het is ook gewoon, niet makkelijk om het onbespreekbare bespreekbaar te maken. En daarin uitnodigen en juist die kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown, ik noem haar echt heel vaak, die speelt wel mee. Want wat is jouw basishouding als manager, als leidinggevende, als collega? Ben jij de allesweter? De bedweter, degene met heel veel zelfvertrouwen die even gaat vertellen dat die ander moet gaan zeggen als er grensoverschrijdend gedrag is, ja, dan ben je niet aan het inleven. Dus die empathie, dat inleven, is randvoorwaardelijk. En dat zie je dus ook als je dus psychologische veiligheid wil stimuleren als leidinggevende. Dan moet je en aandacht hebben voor het onderwerp, bewustzijn, hoe het werkt.
Ja.
Authenticiteit, wie ben ik, wie is die ander? En daarin kunnen verbinden. Dus heel veel opties hebben in wat is nodig en actief. Dus ook proactief ermee aan de slag gaan.
Hoe ben jij zelf zo betrokken geraakt met dit onderwerp? Want dit houdt je enorm bezig. Als je erover begint te vertellen, dan heb je heel erg veel goede ideeën. Maar je bent ook enorm gedreven op dit gebied. Hoe ben je hierin terechtgekomen, in dit onderwerp?
Ja, achteraf is alles logisch, hè? Dan denk je, hé, dat is de rode draad. En als je erin zit, dan beleef je het. Ik had een erkend leerbedrijf, een paardenfokkerij, professioneel. Paardenhandel wilde de wereld over. En daarnaast was ik consultant. Dat was het parallel. En ik was bezig met het stimuleren van het zelflerend vermogen in organisaties. Ik was vanaf 2006 zelfstandig. En dat erkende leerbedrijf, dat had dan stagiaires. En ik zag in een win-win. In 2008 werd ik gebeld door een ROC uit de omgeving. En die zeiden, ja, er is hier een meisje-student. En zij is leerplichtig, maar ze is niet in staat om naar school te gaan emotioneel. Kun je er wat mee? Wil je er wat mee? En ik dacht, ja, weet je, ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Strategisch management als afstudeerrichting. Niks met maatschappelijk werk. Kan ik dit?
Ja.
Ik was wel heel erg bezig met dat gedrag binnen organisaties. En hoe kan het dat dat ene team een ideeënbus heeft die overstroomt? Andere team, zelfde afdeling, zelfde organisatie. In Sahara. Hoe kan dat? Dus ik was altijd eigenlijk wel mee bezig. Dus ik zei, nou weet je, of ik het kan, weet ik niet, maar welkom is ze. En die eerste dag dat ze kwam, heel stil, heel verlegen, ik niet. Ik heel veel, heel enthousiast. Wat leuk dat je er bent. We gaan paarden buiten zetten. Was ze bang voor. Had ik even niet gevraagd. Gelukkig had ik geiten. Maar lang verhaal kort te maken, zij heeft eigenlijk olie gegooid op het vuur wat al in me zat. En dat is in de basis dat ieder mens gezien en gehoord wil worden. En dat hij zo een positieve bijdrage kan leveren aan het grotere geheel. En daarbij ook nog dat als hij er niet is, dat je gemist wordt. En dat is compleet uit de hand gelopen. Dus na haar kwamen er heel veel meer. En uiteindelijk had ik elke dag een team van 8 tot 12 jongeren, mensen in dienst, stichting opgericht. En toen in 2019 werden we finalist van Beste Leerbedrijf van Nederland. En dan komt de jury.
Ja.
En een van die juryleden, ex-adviseur de Staten-Generaal op Veiligheid, bleef maar vragen, wat doe jij hier? Hoe kan het dat deze jongeren met een hele ingewikkelde achtergrond, ouders in gevangenis, zelfmoordpogingen, pesten, nou ADHD, alle afkortingen die ik nog nooit van had gehoord, PTD-NOS, PTSS, et cetera, dat die tot ontwikkeling komen? En ik vertellen, kun je je voorstellen, en met mijn handen waaien en die jongeren alles uitleggen en de methode en zo'n heel bord. En ik had van alles nog wat ontwikkeld, maar ik kon het niet duiden.
Ja.
Een paar weken daarna, toeval bestaat niet, liep ik aan tegen het boek van Amy Edmondson. En toen dacht ik, aha, maar dit is wat hier ontstaat, psychologische veiligheid. En toen dacht ik aan die teams, want parallel had ik die managementteams en directie die ik ook al begeleid, dacht ik, hé, maar dat is wat daar ontstaat ook.
Dus je was er al jaren mee bezig, heel praktisch, zowel in bedrijven als met die groepen jongeren.
Ja.
En uiteindelijk heb je dat nu veel meer woorden kunnen geven, zou je kunnen zeggen. En methodes voor opgetuigd.
Ja, die had ik dus ook allemaal al ontwikkeld, zeg maar, toen. Ja. Dus eigenlijk doe ik nog steeds hetzelfde. Wat het verschil is, dat ik kerst 2019 heb besloten met mezelf, dus was ik snel uit, dat ik de expert zou worden op psychologische veiligheid in Nederland. En gelukkig kwam ik toen ook Hans van der Loo tegen, zeg maar, op LinkedIn. En zijn we koffie gaan drinken en toen zijn die boeken ontstaan.
Heel erg mooi. En dan is natuurlijk de vraag die iedereen nu bezighoudt. Heb je die paardenfokkerij nog steeds?
Nou, nee, de paardenfokkerij is verkocht. Ik heb er nog wel 4. En zoals het gaat met fokkerij, voordat je het weet, heb je er veel meer.
Ja.
Maar de stichting La Vie en Rose bestaat uiteraard nog wel. Heeft een nieuwe locatie en die is ook veel breder. En dus ook beter voor de jongeren. En zijn we enorm mee in ontwikkeling om die ook verder uit te breiden. En ook, zeg maar, door heel Nederland.
En je richt nu fulltime op psychologische veiligheid als expert op dit gebied, maar ook als iemand met heel veel praktische kennis. Heel fijn dat je er wilde zijn vandaag.
Ja, graag gedaan. Ja, ik zou nog echt wel een uur kunnen praten als je zou willen.
Ik weet het. Maar we zitten aan de tijd. Ik moet je bedanken, Jorine Becks. Heel erg fijn dat je mijn gast wilde zijn vandaag.
Ja, ontzettend leuk, Ben Tichelaar, dat je me hebt uitgenodigd.
Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit deze podcast? Ga dan naar tichelaar.nl/BNR en meld je aan. Dank voor het luisteren.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.